Oké, de tekst die we vandaag gelezen hebben, die handelt over het thema de kruisloze Christus. En de tekst die we gelezen hebben is uit Filippenzen hoofdstuk 3. Vanaf vers 17: weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb, en u ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welke einde is het verderf, welke God is de buik, en welke heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Het gaat om de woorden vijanden van het kruis van Christus, in Filippenzen hoofdstuk 3, vers 18. Dit is een van de grootste kritiekteksten of scherpe vermaningen die Paulus of God de Heilige Geest geeft aan door het bloed van Christus gekochte heiligen die de leiding en de regel van de Heilige Geest in hun levens hebben verworpen. Paulus noemt hen eigenlijk buikaanbidders. Hun God is de buik. Het zijn gelovigen die bekennen een liefde te hebben voor de heiland, hun heiland Jezus Christus. Maar die liefde die verdwijnt als sneeuw voor de zon op het moment dat de Heilige Geest hen leidt om een kruis op zich te nemen dat hun aardse gevoelens doorkruist. Deze broeders en zusters zijn niet de vijanden van de Heer, want ze zijn deel van zijn lichaam. Ze zijn door de Heilige Geest, op het moment dat ze door bekering en geloof aan Jezus Christus tot nieuwe geboorte gekomen zijn, geplaatst in het lichaam van Christus door zijn geest. Ze zijn met zijn geest in het lichaam gedoopt, zegt 1 Korinthe 12 vers 13. Maar Paulus weet ook dat de vrienden van deze wereld, van het wereldsysteem, geen interesse hebben in de wereld die dient te komen. De vijanden van de waarheid hebben geen interesse aan Gods woorden. Gods woord is de waarheid. Als we het nu nog eens Nederland heden ten dagen bekijken, wat zou niet duidelijker kunnen zijn? De groep christenen waar Paulus zijn vinger naar wijst in vers 17, 18 en 19 van Filippenzen hoofdstuk 3, zijn christenen die vijanden zijn van het kruis van Jezus Christus. Het is één zaak om onverschillig naar iets te zijn, maar het is iets heel anders om een bepaald object te verachten en het te gaan haten als een vijand. De vraag is het mogelijk om gered te zijn door het bloed van Jezus Christus en in zo'n toestand te geraken? En het antwoord is duidelijk ja. Want als Paulus aan deze christenen denkt en ze met eigen ogen gezien heeft, beschrijft hij ze hier in Filippenzen hoofdstuk 3. En er zijn heel veel van deze christenen, toenertijd als ook heden ten dagen, die in deze categorie vallen, die Jezus Christus met hun mond bekennen, maar het kruis afwijzen. In Nederland zijn er duizenden, tienduizenden christenen die buikaanbidders zijn, die naar elke zondag naar de kerk gaan. En ze zeggen met hun lippen, ja, ik heb mijn hart aan de Heer gegeven. En hoe zal dat er nu uitzien voor de rechterstoel van Jezus Christus, voor al deze opnieuw geboren heiligen? Zijn al die heiligen niet van hun zonden vergeven? Was deze zaak niet geregeld bij Golgotha, daar waar ze zijn verzoend met het bloed van Jezus Christus? Wie zijn deze heiligen? Wiens namen opduiken op een lijst getiteld Vijanden van mijn kruis. Paulus beschrijft hun einde als het verderf. En hij kenmerkt ze met welke God is de buik, welke heerlijkheid is in hun schande, welke aardse dingen bedenken. Wat betekent dat? Het einde in vers 18 is het verderf. Dat betekent niet dat we alle sterven. Worden we allemaal niet ouder of zieker en vallen onze lichamen niet uit elkaar als iedere heilige oud wordt, tenzij dat de Heer daarvoor terugkomt om ons op te nemen? Zullen deze vijanden van het kruis van Christus een bepaalde speciale verwoesting of verderf onder ogen moeten komen, zodat ze gestraft of naakt door het leven moeten gaan? Nou, zeg je dan, dat kan toch niet, want God is liefde, nietwaar? Dat hoort men toch heden ten dagen zozeer. De heiligheid wordt niet meer benadrukt. Nee, de liefde wordt alleen benadrukt van de Heer. We lezen in het Evangelie naar Johannes. Pardon, het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 12. Vers 47, een aansporing tot waakzaamheid. En dat is een beschrijving van in de samenhang over de Zoon des Mensen, die zal komen in vers 40, en dat zijn knechten bereid dienen te zijn, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. We lezen in vers 47, en die dienstknecht, welke geweten heeft de wil zijns Heeren en zich niet bereidt, noch naar zijn wil gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen worden. Nou, als we het hele gedeelte lezen, in Lucas hoofdstuk 12, vers 41 tot 48, ja, dan kan het een beeld zijn van hoe de Heer zijn dienstknechten behandeld als vijanden van het kruis van Christus. Het is voor de Heer geen probleem om hen eruit te pikken die de Heer uit liefde, voor de Heer uit liefde, een kruis op zich nemen en zij die het met de mond belijden, maar in de praktijk ontkennen. Ik ken een broeder die jaar geleden voor een groot bedrijf werkte en zijn chef die stond zich erop voor dat hij altijd precies wist wie van zijn medewerkers echt werkte en wie alleen maar deden alsof. Nou, we hebben heel wat mensen, christenen, die in de laatste dagen doen alsof. De vijanden van het kruis zijn de buikaanbidders. Zij zijn in hun verstand het meest begaan met de fysieke en tijdelijke behoeften. Sterker nog, daar zijn ze continu mee in de weer. De Heere heeft gezegd dat wij schatten dienen te verzamelen in de hemel, in Matthäus 6, vers 20. Je moet eens bij jezelf eens nagaan hoeveel geld en tijd per jaar geeft u aan huisdieren, huisdiervoedsel, hobby's, recreatie, restaurants. En vergelijk u dat eens met dat geld en tijd die u besteedt om het evangelie in deze wereld te verbreiden. De dienaar die des Heren wil kent en het niet doet, en ook geen interesse heeft om zich daaraan voor te bereiden, die, zegt vers 47, zal met vele slagen geslagen worden. Maar, zegt u dan, ja, God is toch liefde? Nou, als we in het boek Filippen kijken, dan lezen we in Filippenzen hoofdstuk 4, vers 19, doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Het kan zijn dat God af en toe zijn tuchtigende hand toelaat in uw leven. Omdat die tuchtigende hand nodig is om een dwaze, luie, egoïstische knecht de eeuwige blik weer op te laten pikken. Om te leven voor de Heer, voor de eeuwigheid. En niet voor het nu en voor zichzelf. Het kruis op zich is een doodsinstrument. Als iemand op het kruis genageld werd, dan kon het lichaam niks meer doen. Er was een grote pijn. En dan moest de wil van een mens zich onderwerpen aan de positie waarin hij het kruis geslagen werd. Dat is eigenlijk ook zo, op het moment dat u tot geloof komt in Jezus Christus, is het niet meer uw wil, maar zijn wil die geschieden. En als uw wil en zijn wil over elkaar kruisen, dan is de vraag, wat doet u? Veel mensen doen toch hun eigen wil. En als gevolg daarvan wordt de stem van de Heilige Geest minder en minder groot. Horen ze minder en minder. Gaan niet meer naar de gemeente toe. Ze missen eerst de gebedsdienst op door de week. Daarna de tweede dienst op de zondag. De eerste dienst op de zondag. Want die voorganger begrijpt hen toch niet. Niet precies hun type. De menselijke natuur verafschuwt het kruis. Slechts een gedurende overgave aan de persoon van de Heilige Geest, aan zijn leiding in uw leven, kan u helpen om het kruis met vreugde op te nemen. Want het is de Heer die u helpt het te dragen. Zijn last is niet zwaar. Die zelfs licht, als je het hem alles geeft. Niet alleen uw zonde last als ongelovige, maar ook uw zorgen, uw moeite als christen. Het leren van Christus in Nederland wil in het algemeen geen kruis. Ze willen een Christus zonder kruis. Een van de beste bewijzen daarvan is de liederen die er gezongen worden. Dat is in het algemeen kruisloze liederen, waar de Heer Jezus Christus in deze drie titels of eigennamen niet wordt genoemd. Een beetje Jezus, een beetje Heer, een beetje Christus, maar in het algemeen niet de Heer Jezus Christus. In de gemeente waar het kruis het meest wordt gepreekt, zijn vaak de stoelen niet vol. Als u het punt van zichzelfverloochening noemt aan een christen in Nederland vandaag, denkt hij meestal aan een of andere monnik die de belofte van armoede en huwelijksloosheid en dergelijke afgelegd heeft in een klooster. Er zijn heel veel zogenaamde acteurs en actrices die op zondag in een kerk zitten. En ze kunnen prachtig alle liederen zingen dat ze alles de Heer overgeven en toevertrouwen. Maar als een Heilige Geest gevulde prediker een afgoden, een beeltenissen kapot preekt, dan zorgen ze ervoor dat ze die predikant terugpakken. Het kan zijn dat, zoals de Heer zegt, tegen de gemeente in Laodicea, in Openbaring, hoofdstuk 3, de laatste gemeente voor de opname van de gemeente. En die toestand van de gemeente is bijzonder zorgwekkend, want de gemeente, Laodicea betekent rechten van de mensen. Men heeft zijn eigen rechten, de mensheid, de mens staat centraal en de Heer staat buiten. En de Heer zegt over deze gemeente, en het is een goede beschrijving van de gemeente heden ten dagen in Nederland, Gij zegt, ik ben rijk, in vers 17 van Openbaring 3, en verrijkt geworden, en hebt geens dings gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Dan zegt de Heer als waarschuwing, ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk mogen. Nou, goud moet door het vuur beproefd worden, voordat het zoveel karakter ontvangt. Dat is verbonden met de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. 1 Petrus hoofdstuk 1, vers 7. Het goud dient door het vuur beproefd te worden. Zo dient uw geloof beproefd te worden. Dat wordt beproefd dat u vrijwillig uw wil onderwerpt aan die van Jezus Christus. Dat is zichzelf verloochenen. Kruis op zich nemen. Beinhoudt ook dat u laster, moeite, leugen over u heen krijgt. En leert het te accepteren, te incasseren, niet te verdedigen en door te gaan de Heer te danken zonder verbitterd te worden als het vooral komt van eigen familie, misschien kinderen, ouders, vrienden, collega's, arbeidscollega's, studievrienden. En de Heer te danken dat hij u waardig acht daardoor te gaan. Ook dat hoort bij het kruis op zich nemen. Ik zou diegene van u die daar doorheen gaan of moeten gaan of al reeds gegaan zijn en nog misschien een probleem zouden kunnen hebben met verbittering naar direct degene die u dit aandoet, indirect naar de Heer. Vers 17 midden meegeven van Jesaja hoofdstuk 54. Alle instrument dat tegen u bereid wordt zal niet gelukken en alle tong die in het gericht tegen u opstaat zult gij verdoemen. Dit is de erve, de knechten des Heren en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heer. Zoals de Heer het ook deed, hij zei niets en dan liet de Heer hem maar rechtvaardigen. Toen hij gelasterd werd op het kruis, zei hij niets en bad voor zijn vijanden. Dat is de beste bescherming voor een verharding van uw hart. Wat u doet voor de Heer, dient sowieso door vuur beproefd te worden. Voor de rechterstoel van Christus, naar 1 Korinthe hoofdstuk 3, zelfs tot en met 5, naar zijn bedoeling dat uw werken worden door de Heer en zijn vuur voor de rechterstoel van Jezus Christus beproefd. We lezen in 1 Korinthe hoofdstuk 3, vers 12, en indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, een dierlijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig een dierlijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, doch al zoals door vuur. Het vuur verbonden met werk. Vier keer in vers 13, 14, 15 wordt het werk beproefd, niet de ziel van een mens beproeven. Dat is de zogenaamde bewijstekst voor de kerk van Rome. Voor het vage vuur, maar sinds wanneer heeft Rome überhaupt iets correct? Vooral de stellig dogmatisch correct gaat. Dat is alweer, denk ik, zo'n 1500 jaar geleden. Minimaal. Met andere woorden, uw geloof zal beproefd worden hier in dit leven. En de vijand probeert u te ontmoedigen om niet met goede werken door te gaan nadat u dat redding bent gekomen door geloof alleen aan het bloed van Jezus Christus. U te voor te bereiden op een geloofsgevecht en door moraal dient hoog te zijn. Als u veel vrienden heeft die vijanden van het kruis van Christus zijn, zullen die zo proberen u niet in deze strijd door te laten trekken. U kunt het vergelijken met iemand die probeert met een kus uw mond te stoppen, dat u langzaam maar zeker stikt. En het heeft niets van doen met dat u niet een lieve geest van Christus heeft. dient gemeenschap te zoeken met hen die geen angst hebben voor het aangezicht van mensen. Dat was ook iets wat Jeremia diende te leren. Bij zijn roeping in Jeremia hoofdstuk 1 vers 8. Vrees niet voor hun aangezicht, want ik ben met u om u te redden, spreekt de Heer. Dat is ook iets wat David moest leren, om geen vrees voor mensen, maar alleen een vrezen van God te ontwikkelen. We lezen bij David in Psalm 119 vers 63. Ik ben een gezel van allen die u vrezen en van hen die uw bevelen onderhouden. Vers 74. Die u vrezen zullen mij aanzien en zich verblijden, omdat ik op uw woord gehoopt heb. Vers 79. Laat hen tot mij keren die u vrezen en die uw getuigenissen kennen. Hij wilde zich tot hen keren, gemeenschap met hen zoeken, die de levende God vrezen en die uw Gods getuigenissen persoonlijk kennen. We zien dat het woord vrezen elke keer in deze verse uit Psalm 119 wordt gebruikt, in vers 63, in vers 74 en in vers 79. U dient een man te zijn waarvan de mensen weten, u vrees God. Of bent u alleen iemand die bekent de Heer te vrezen? Als u in het christelijke leven verder wil komen, dient u diegene los te laten die Christus bekennen, maar in de praktijk vijanden van het kruis zijn, en met hen op weg te gaan die door hun ervaring en hun wandel hebben bewezen een vijand van de wereld te zijn en een vriend van de levende God te zijn. Hoeveel van zulke mannen kent u? Hoeveel van zulke vrouwen kent u? Dat zijn mannen die af en toe zeggen, broeder, zuster, ik wil je iets zeggen, ik maak me zorgen om je geestelijke toestand. Denk eens daarover. Zou je dit niet eens doen? Die u aandurven te preken. Dat zijn mensen die een zorg voor uw ziel hebben. Uw toewijding aan Jezus Christus wordt beproefd in uw aardse pelgrimsreis. U dient als pelgrim niet uw tentpinnen te diep in de aarde te slaan. En als u dat toch doet, zal uw effectieve dienst voor de Heer Jezus Christus zeer snel gereduceerd worden. De Bijbel zegt vandaar in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 3, vers 6. Dit is 1 Thessalonicenzen, 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 3, vers 6. En wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij u onttrekt van een ierlijke broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de inzetting die hij van ons ontvangen heeft. Dient zich te onttrekken van een broeder die ongeregeld wandelt. Dat gaat in het directe samenhang met iemand die niet wil werken. Dan dient hij ook niet te eten. Vers 7, 8, 9 en 10. Ja, we hebben bevolen dat zo iemand niet wil werken en dat hij ook niet eten. Maar het heeft ook wat verdere strekking voor hen die als een christen weigeren onder het kruis van Christus te leven. Dat is een bevel wat hij je geeft in vers 7. Daarnaast lezen we in Romeinen hoofdstuk 12, vers 1. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. Dat is een bede, een verzoek. Daarnaast zegt Paulus in zijn laatste brief, 2 Timotheüs hoofdstuk 2, vers 19. Evenwel het vaste fundament God staat, hebbende dit zegel, de Heere kent degene die zijne zijn, en een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Afstand van praktische ongerechtigheid. Vers 20. Door in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten, en sommige ter ere, maar sommige ter onere. En iemand hebben die als Christen beleid, maar ter onere van God leeft, die een vijand van het kruis van Christus is, die God zijn buik is. Wat doet u daarmee te doen? Vers 21. En die dan iemand zichzelf van deze reinigt, Die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Dus te reinigen van gemeenschap met diegene die vader ter onere van Christus zijn. Daarna vers 22, de begeerlijkheid en de jonkheid te vieden en te jagen na, dat zijn weer degenen die liefhebbers van het kruis van Christus zijn, rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degene die de Heere aanroepen uit een rein hart. Wie zoekt uw gemeenschap? Met hen die buiten de christelijke religieuze legerplaats zijn, de smaadheid van Christus willen dragen, verbonden met zijn kruis, heeft u een goede gemeenschap daar. Die mensen helpen u dicht bij de Heer te blijven. In deze laatste dagen, in deze huidige slechte wereld, naar Galaten 1 vers 4, is het goed mogelijk dat God christenen in Nederland toestaat om een geloof te laten beproeven. Dat doet hij als eerste vrijwillig en daarna kan het door allerlei eventuele vervolging onvrijwillig worden. Een goed voorbeeld zijn de 300 man, de eerste uitverkorene groep, bij Gideon in Richter hoofdstuk 7 vers 3. Richter hoofdstuk 7 vers 3. Daar lezen we. Nu dan, roep nu uit voor de oren des volks, zeggende, wie blode en verzaagd is, die keren weder en spoeden zich naar het gebergte van Gilead. Toen keerde uit het volk weder 22.000, dat er 10.000 overbleven. We zien hier dat twee derde van de oorspronkelijke groep mag vrijwillig weg. Blode en verzaagd. Met andere woorden, ja, dat zijn die christenen die wel gered zijn, maar niet hun comfort, hun, ja, wat ze eigenlijk naar het vlees gewend zijn, willen opgeven voor de Heer Jezus Christus. Het is vaak zo dat een kleine toegewijde groep veel meer kan doen dan een hele grote groep. We zien het in de geschiedenis van militairen met de Praetoriaanse Garde bij de Romeinen. Bij Alexander's Macedoniërs tegenover een grote meerderheid van Perzen. De 300 man van Leonidas tegen het overvloed van de Perzen. In de Tweede Wereldoorlog van de Partizanen tegen de Duitsers. Verzet tegen de Duitsers. Dat zijn allemaal voorbeelden waarin een hoge moraal bijzonder belangrijk is. Maar dat is niet alles. We lezen iets verder in Richter hoofdstuk 7 dat er nog iets belangrijk is. En dat zijn namelijk degenen die ook bewust een toewijding hebben. Niet alleen als het gaat om bewust de Heer te volgen. Maar ook het verlangen hebben om niet het vlees te volgen. Maar ook om een training te ondergaan wat tegen het vlees ingaat. We zien in Richter hoofdstuk 7 vers 5. Hij deed het volk afgaan naar het water. Toen zeide de Heere tot Gideon, al wie met zijn tong uit het water zal lekken, gelijk als een hond zal lekken, dien zult gij alleen stellen, desgelijks al wie op zijn knieën zal bukken om te drinken. Toen was het getal degenen die met hun hand tot hun mond gelekt hadden 300 man. Maar alle overigen des volks hadden hun op hun knieën gebukt om water te drinken. En de Heere zeide tot Gideon, door deze 300 mannen die gelekt hebben, zal ik u lieden verlossen. En de Midianieten in uw hand geven. Daarom laat al het volk weggaan. En eigenlijk naar zijn plaats. Nou, er zijn er maar 300 man over. En door die 300 man kon de Heer een grote overwinning bewerken. Een grote les. Want het zijn vaak niet de wegen van ons die we dienen te kiezen, zijn Gods wegen. Zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Gods wegen hoger dan onze wegen en zijn gedachten hoger dan onze gedachten. Hier zijn we van de oorspronkelijke 32.000 man, zijn er maar 300 over. Wat is het? Het is 1% geloof ik. Kan je nagaan, als je 1000 christenen hebt, zijn 10 die de Heer volgen en een kruis op zich nemen. Misschien de laatste dagen 1 of 2 van die 10. De God-aanbidders in de heilige gemeente hebben één groot belang. Hun eigen fysieke, lichamelijke, tegenwoordige noden direct te vullen. Ze hebben geen eeuwige blik. Ze kijken niet naar de Heer. Ze zoeken niet zijn wil. Ze hebben geen interesse in de Statenbijbel. Dat past niet. Dat kan het vlees van andere wereldgezinde christenen een beetje beschadigen. Dat God is toch liefde. Je moet elkaar de ruimte geven. Je moet tolerant zijn, niet waar? Dat is nou net wat het vlees wil en wat de Heer niet wil. 300 man hebben het water met hun handen naar hun mond gebracht. Ze keken rond. Niet als een hond die direct naar het water gaat. Nee, ze waren getraind. Als soldaten. Paulus zei dat voor hem het leven Christus was en het sterven was gewin. Naar Filippenzen 1, vers 21. Paulus was een voorbeeld. We hebben dat misschien niet zo benadrukt nog tot nu toe. Maar we lezen daar in Filippenzen hoofdstuk 3 dat hij zegt, wees mede mijn navolgers. Nou, Paulus was een man die was een voorbeeld hoe het kruis van Christus gedragen diende te worden. En zijn God was zeker niet zijn buik. De moderne Bijbels hebben er van navolgers imitators gemaakt. Nou, de grootste imitator is de duivel, die zich verstelt als een engel des lichts. De duivel heeft ook een kerk, een gemeente, een Bijbel, een stad, een bruid. Wordt ook licht genoemd, slang genoemd, leeuw genoemd als Christus. Nee, wat Paulus zocht was een instelling die we zien in Filippenzen hoofdstuk 2 vers 21. Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is. Wat zoekt u? Dat van Christus of van uzelf? Ik spreek niet tot ongelovigen, tot u als christen. Voor wie leeft u überhaupt? Hoeveel tijd verbrengt u in het gebed en het woord van God? Gaat u naar een gemeente waar de Statenbijbel de uiteindelijke autoriteit is? Wanneer is het laatste keer dat u een persoonlijk getuigenis heeft afgegeven aan ongelovigen? Een evangelie heft of traktaat heeft achtergelaten of iemand persoonlijk gegeven? Wanneer is het de laatste keer dat u persoonlijk iemand tot Jezus Christus heeft geleid? We lezen in Colossense hoofdstuk 3, vers 1 en vers 2. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Welke dingen bedenkt u? Die boven zijn, die op de aarde zijn. Welke dingen zoekt u? Boven zijn of die op de aarde zijn? Waar gaat uw hart naar uit? Het man is het heel eenvoudig. U vertelt mij waar uw geld naartoe gaat, ik zeg u waar uw hart naar uit gaat. Of ik luister naar uw gebed en ik kan u zeggen waar uw hart naar uit gaat. Bent u dood op de dingen van deze wereld? Het kruis. Kruis heeft 5 letters. 5 is het getal van de dood in de schrift. Katholieken hebben een heel groot idee erover. Over het kruis met een dode Christus erop. Nou, dat is het laatste wat een katholiek geleerd heeft, zichzelf te verloochenen. Want hij leert zijn eigen lusten na te volgen. En niet eens in zoveel tijd te biechten. En dan weer leuk verder te gaan. Je zegt, dat is een overdreven zaak. Nou, de hele maffia is katholiek. Hitler, Mussolini en Franco waren katholiek. Babylonische tradities van de kerk van Rome. Zo'n onbijbelse kruis met een dode Christus erop. Zo'n liefde voor het geld. Zijn verlangen om volken te controleren. Met politieke intrige en bedrog onder de dekmantel van religie. Heeft het bewezen de laatste 500 jaar een vloek te zijn voor elk land. Tragisch is dat heden ten dagen in Nederland de Bijbel gekruisigd wordt. De Statenbijbel wordt gekruisigd. En vlees van de mensen heerst erover. Onder het mom van moderne grammatica, betere vertalingen als de HSV, de NBV, de Voorhoeven, elk van de 5 drukken. Precies dezelfde houding als de Kerk van Rome heeft gehad de laatste 1500 jaren. Pausen, kardinalen, bisschoppen, priesters hebben mensen verbrand en het woord van God verbrand. Want ze hebben de heilige eenheid om de moederkerk boven de waarheid gesteld. Als je vandaag gered bent, is het omdat je kwam door het kruis van Golgotha, het kruis van Christus. Met een zelfrechtvaardigende houding die voor God onrein was. En u zag toen in dat u alleen door geloof in het bloed van Christus gereinigd kan worden van uw zonde. Dat u zijn rechtvaardiging, Christus, nodig had boven uw eigen gerechtigheid. Heeft u sindsdien het kruis omarmd? Is uw hele levensstijl veranderd? Veel christenen zijn bijzonder blij als ze van eeuwige hel worden gered. We hebben niet zoveel enthousiasme als ze kunnen gered worden van een tegenwoordige afgoden. Waarom is dat? Omdat het klaarblijkelijk moeilijker is dagelijks te sterven, dagelijks zichzelf te verlopen, dagelijks een kruis op zich te nemen, dan eens met uw zonde tot het kruis van Christus te komen. Hoe staat het met u? Leest u zijn woord, uw woord nog dagelijks? Of is uw hart er een beetje verhard? Hoort u hem nog dagelijks of spreekt u nauwelijks meer met de Heer? Heeft u uw hart inmiddels verhard en bent u een vijand geworden van het kruis van Christus? Jezus Christus was uw ziel zo kostbaar dat hij de hemel verlaten heeft en een kruis op zich genomen heeft uit vrijwil voor u. Hoe kunt u tot Christus behoren en zijn kruis verachten? Paulus was in zijn hart overtuigd dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Maar hij zei die oudste van de gemeente in Efeze, dat overal waar hij naartoe zou gaan, had de Heilige Geest hem getoond, wachten hem banden en beproevingen. Kun je het voorstellen om met Paulus op zo'n reis te gaan? Er zijn altijd mensen die zeggen als bijbelgelovigen dat u bent te leerstellig. Dat trekt geen mensen aan. Daar verliest u mensen mee. U moet een grote gemeente bouwen. Tegenwoordig hebben christenen hun voorkeur, maar overtuiging hebben ze niet meer. Er is een heel groot onderscheid tussen beiden. Hier hebben we Paulus, die een laatste reden houdt tot de oudste in Efeze, in Handelingen hoofdstuk 20, vers 24. Daarin zegt hij, ik acht op geen ding. Nog houdt mijn leven dierbaar voor mijzelf, omdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen in de dienst welke ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om u te betuigen het evangelie der genade Gods. Gino had 300 man kunnen vinden in het hele land. Nederland heeft er ooit duizenden gehad in de tijd van de 80-jarige oorlog. 50.000 man zijn toen de tijd gedood, minimaal. 100.000 daarna zijn gevlucht. Hoe wandelt u? Hoe marcheert u? Marcheert u naar Zion met het kruis vrijwillig op u genomen? Of heeft u het kruis al lang achtergelaten? Want u ontdekte dat het u iets kon kosten wat u eigenlijk lief had, wat uw vlees, uw buik zo graag hebben. Als u het heeft laten vallen, neem het weer mee. Er staat een sterke wind in ons land, tegen het woord van God, tegen de Statenbijbel. Ga niet mee met die christenen die zeggen, ach, je moet het niet zo serieus nemen, die Statenbijbel. Het getuigen van Jezus Christus, een kruis op je nemen. Ach, het is niet zo belangrijk. Het is heel belangrijk. De Heer verheugt zich als hij in de laatste dagen nog een rest overrest ziet van mensen, van mannen die met vreugde een kruis op zich nemen, dat ze waardig geacht worden dat kruis op zich te nemen. Sta op voor wat u weet dat de waarheid is. Spreek vrijmoedig het evangelie van de genade van God in uw omgeving. Getuig nu het nog kan, nu het nog dag is. En als Gods oordeel komt, wat de Heer terugkomt, ook over Nederland, dan zal Hij op zijn tijd voor u zorgen en u tot zich nemen. Maar het belangrijkste is dat u dan uit zijn mond mogen horen: wel gedaan, gij goede en getrouwe dienstknecht. Ga in tot de heerlijkheid van uw Heer. Mogen de Heer u zegenen en genade geven. Om deze weg, deze kruisweg, deze smalle weg, niet een moeilijke weg, maar een smalle weg, voor de Heer Jezus Christus uit dank en liefde voor Hem te gaan. Amen.